Job hoofdstuk 1. Als u dat wil lezen met mij. Er was in het land Uz een man wiens naam was Job. En die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Zijn bezit stond uit 7000 stuks kleinvee, 3000 kamelen, 500 span runderen, 500 ezelinnen en een zeer grote slavenstoet, zodat deze man de rijkste was van alle bewoners van het oosten. Zijn zonen nu plachten een feestmaal aan te richten, ieder op zijn beurt in zijn eigen huis, en nodigden dan hun 3 zusters uit met hun te eten en te drinken. Telkens wanneer de dagen van de feestmaal om waren, ontbood Job hen en heiligde hen. Hij stond dan 's morgens vroeg op en bracht voor ieder van hen een brandoffer, want Job dacht, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en ik in hun hart, God vaarwel gezegd. Zo deed Job altoos weer. Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Heere te stellen en onder hen kwam ook de Satan. En de Heere zeide tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere, van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb. Toen zeide de Heere tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En de Satan antwoordde, de Heere, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijner handen hebt gij gezegend, en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit, of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. En de Heere zeide tot Satan, zie al wat gij bezit, zij in uw macht. Alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de Satan van de Heere weg. En op een zekere dag, toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene, kwam een bode tot Job en zeide, de runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen dicht erbij aan het grazen, toen de Sabeërs een inval deden en ze roofden. En de knechten sloegen zij met de scherpte des zwaards. Ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen. Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide, en het vuur Gods viel van de hemel en verbrandde de schapen en de knechten en verteerde ze, ik alleen, maar ben ontkomen om het u aan te zeggen. En terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide, de Galdeën hebben 3 benden gevormd, overvielen de kamelen en roofden ze. En de kamelen sloegen zij met de scherpte des, en de knechten sloegen zij met de scherpte des zwaards, ik alleen, maar ben ontkomen om het u aan te zeggen. Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide, uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene. En zie, daar stak een zware storm op van over de woestijn, greep het huis bij de 4 hoeken aan en het viel op de jonge mensen, zodat zij stierven. Ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen. Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd. Daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zeide, naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen keren. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef Gode niets ongerijmds toe. Op zekere dag kwamen de zonen Gods om zich voor de Heere te stellen. En onder hen kwam ook de Satan om zich voor de Heere te stellen. En de Heere zeide tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere, zo aan een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Toen zeide de Heere tot Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En nog volhardt hij in zijn vroomheid, hoewel gij mij tegen hem hebt opgezet, om hem zonder oorzaak in het verderf te storten. Maar de Satan antwoordde en zeide, huid voor huid. En al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Strek daarentegen uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan. Of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. En de Heere zeide tot Satan, zie, hij zei in uw macht. Alleen spaar zijn leven. Toen ging de Satan van de Heere, van het Heere, aangezicht des Heeren heen. En sloeg Job met boze zweren van zijn voetzool af tot zijn hoofdschedel toe. En hij nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij neerzat in de as. Toen zeide zijn vrouw tot hem, volhard gij nog in uw vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Maar hij zeide tot haar, zoals een zottin spreekt, spreekt ook gij. Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? En in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Vader, wij willen u vragen dat u ons deze komende tijd wil helpen om misschien de grootste les te leren die er te leren valt als mens. En we bidden u dat we het helder mogen gaan zien en begrijpen wat hier aan de gang is en waarom dit verhaal in de Bijbel staat. Ook wil u zo bidden dat u me wijsheid geeft om het uit te leggen en dat het uw geest is die het onuitwisbaar in ons hart zal benadrukken. Daar bidden wij u voor, in de naam van Jezus. Amen. Ja, het boek Job. Waarom staat dat toch in de Bijbel? Het boek Job brengt ons tot de uiterste van ons mens zijn. Het meest extreme. Het lijkt alsof, ja, het vat geledigd moet worden tot de laatste druppel. Waarom staat dat in de Bijbel? Wat is de diepste kern van dit boek? Wat moeten wij hieruit leren? Waarom heeft God dit gegeven? Zoals ik al zei, dit boek is een boek van extreme. Extreem rijk. Job was extreem rijk. En hij wordt extreem arm. Job had een lieve vrouw en zijn vrouw wordt zijn vijand en veracht hem heel diep. Job had vrienden die heel indrukwekkend bij hem komen zitten 7 dagen en zwijgen over zijn leed. En dan veranderen ze in de meest venijnige en cynische mensen die allerlei dingen veronderstellen die helemaal niet waar zijn. Die zeggen dat Job dubbele bodems heeft in zijn leven en dat, dat God hem straft. En Job heeft ontzettend veel bezit, zijn kinderen, hij verliest ze allemaal. Al zijn bezittingen verliest hij, zijn gezondheid verliest hij. En uiteindelijk verliest hij ook al zijn inzicht, zijn begrip over wat er gaande is. Wij hebben natuurlijk een voordeel als we naar het boek Job lezen. Dan weten wij wat er gebeurt en waarom dit allemaal gebeurt. Maar Job weet dat niet. Job snapt er helemaal niets van. Wat wil God nu eigenlijk aan ons duidelijk maken in dit boek? Dat is des te meer van grote waarde, omdat dit het oudste boek is eigenlijk in de Bijbel. Wel, dat is niet helemaal waar natuurlijk, maar Job leefde in de tijd van Noach. Job leefde voor Abraham. Job wordt op zijn minst 200 jaar, u kunt dat lezen aan het eind van het boek. En Job is eigenlijk een tijdgenoot van iemand die net na de tijd van Noach leefde. Voor die tijd van Noach had je hele hoge leeftijden en na die tijd daalt dat heel snel. En Job is zeker 200 jaar geworden. En dat verhaal dat is in de tijd van net na Noach, in die tijd van de torenbouw van Babel. Dat Job leefde. Ergens op een plaats waar we niet precies weten waar dat was. Maar ja, we vermoeden daar in het noorden van Israël daar. En Job was een zeer rijk man. Ook een zeer vooraanstaand man. Waarschijnlijk een of andere prins of een of andere man met koninklijke allures. En heel beroemd. En een van zijn mooie hoofdstukken is hoofdstuk 31. En ik zou het je wel aanraden om dat eens 10, 20, 30, 40 keer te lezen. Dat is zo'n schitterend hoofdstuk. Waarin Job uiteenzet hoe hij met zijn leven omgaat. Job die spreekt daar dat hij een verbond gesloten heeft met zijn ogen. Alle dingen die de vrienden betichten van hem. En die zeggen tegen hem, jij bent met vrouwen gegaan. Jij hebt de weduwe niet verzorgd. Jij hebt de weduwe of de wezen niet verzorgd. Jij hebt dubbele bodems. Jij hebt allerlei corrupte activiteiten gedaan. Anders kan je dit allemaal niet overkomen. Dat weerlegt hij in hoofdstuk 31. En dat doet hij prachtig. Je zou kunnen denken dat Job hoogmoedig is daar in dat hoofdstuk. Maar hij spreekt enkel de waarheid. En toch overkomt Job dit ongelooflijk lijden. Wat wil God nu eigenlijk daarmee duidelijk maken? Wat is de kern van dit boek? Is dat... Dat moet van levensbelang zijn. Dit moet uw en mijn leven heel diep, 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 diep raken. Dit moet de kerk raken. Dit kan niet anders. Ook dit boek is een van de hoogtepunten van de wereldliteratuur. Iedereen herkent dat. Dat er eigenlijk geen literatuur is die hoger staat dan het boek Job. Het is gegeven op een prachtige gouden schaal aan de wereld. Om te zeggen, kijk, dit is het waar het om gaat. Dit is het waar het om gaat. Maar wat ligt er nu precies op die schaal? Wat is nu die ene zin waar het in het boek Job om gaat? Wat gebeurt daar eigenlijk? Nou, om daar een spanningje met je in te houden, wil ik ook een paar echte andere belangrijke onderwerpen van het boek Job laten zien. Uit dit hoofdstuk. Die zeer belangrijk zijn, maar die niet de kern zijn. Kern kom ik straks op. Maar de eerste is dat Job, er staat hier zo prachtig, vroom en oprecht was. In vers 1. Dat slaat op de 10 geboden. We zijn daarmee bezig in de kringen. Ik hoop dat je daarbij komt. Vroom zijn betekent God liefhebben boven alles. Oprecht zijn betekent je naaste liefhebben als jezelf. Hij was vroom en oprecht. En dat is zo prachtig in de Bijbel. Dat staat er, dat is positief. Hij was vroom. Hij was oprecht. Maar het wordt ook negatief gezegd. Hij week van het kwaad. En die drie zijn essentieel. Dus niet alleen het positieve. Niet alleen naar de kerk komen. Niet alleen hier bidden. Maar ook als je alleen bent, wijken van het kwaad. Dat hoort bij elkaar. Terwijl wij ontzettend veel de neiging hebben om dat positieve te doen en dat negatieve niet te doen. En ik ken net mijn eigen leven. Dit is verschrikkelijk een moeilijke klus. Dat negatieve niet te doen. Dat toch weer heulen met het kwade. Dat toch weer meesnoepen met de wereld. Dat toch weer toegeven aan de begeerte van je hart. Aan de begeerte van het denken. Nou, Job was een vroom man. Dat is een eerste belangrijke les. We hopen zo dat er ook onder ons zijn die waarvan dat gezegd kunnen worden. En dan zien we een mooie les, hoe dat tot uitdrukking komt. Dat vind ik prachtig. Job was een bijzondere vader. Job was een bijzondere vader. Dat moet het hoogste doel zijn in een leven van een vader. Een goede vader zijn. Een goede vader zijn. Betekent, die had 7 zonen en 3 dochters. En die keken naar hun vader. En die zeggen, wel, hoe vader het doet, zo doen wij het. En zo, als vader het doet, is goed. En als wij vader volgen, gaan we goed. Dat is fantastisch. Nou, dat mag je natuurlijk niet absoluut zien. Je mag natuurlijk niet zomaar je vader volgen. Maar hier, Job wist dat. En vaders moeten dat weten. Mijn kinderen volgen mij. In wat ik doe. En dat is mijn verantwoordelijkheid. Niet alleen wat ik zeg. Maar wat ik doe. En wat ik niet doe. Dat is de rol die God aan vaders heeft gegeven. Een voorbeeld. Vader moet een held zijn. Vader moet een toonbeeld zijn van, als ik die volg, kom ik goed terecht. En u weet dat in onze maatschappij daar juist ook de grote nood ligt. Vaders zijn onvindbaar. Ze zijn weg. Ze maken carrière. Ze willen op de hoogste niveaus staan. Maar ze zijn er niet meer als vaders. Waar de kinderen op schoot kunnen komen. Waar de kinderen grenzen leren. Al mijn pastoraat bestaat uit mensen die grenzeloos zijn. Die zelf grenzen niet in kunnen handhaven. Altijd eroverheen gaan. Op allerlei gebied. Financieel gebied, seksueel gebied, relaties, emoties. Alles. Grenzeloos. Komt omdat vaders ontbreken. Vaders geven grenzen. En vullen de ruimte tussen de grenzen met liefde. Met waardering. Met prachtige dingen voor de kinderen. Tonen. Wat ben je mooi. Wat ben je prachtig. Je bent mijn grootste vreugde. God is onze grote vader. Dat is derde les. En God is zo dankbaar voor Job. En God schaamt zich niet om dat te zeggen tegen Satan. Heb je naar mijn knecht Job gekeken? Hoe bijzonder hij is. En ik schaam me niet om over mijn kinderen dat te zeggen. Heb je naar mijn kinderen gekeken? Hoe bijzonder ze zijn. Hoe mooi ze zijn. En wat ze doen. Kijk eens. Een trotse vader. De hemelse vader is trots op Job. Dat is prachtig. En dat moet je goed vasthouden even. Want natuurlijk gaan we zoeken naar de kern van het boek Job. En dan wordt dit totaal aan gruzelementen geslagen. Want wat gaat God je doen met Job? Is niet te geloven. Waarvoor doet hij dat? Want we moeten niet zeggen dat Satan dat zomaar doet. Het is duidelijk dat in dit boek God de leiding heeft en God toestemming heeft. Maar wat is nu die kern wat wij moeten leren, wat zo diep is? Want het is ongetwijfeld zo dat als we deze kern te pakken hebben, we het geheim van het leven te pakken hebben. Anders zou dit boek niet in de Bijbel staan. Nou, wat gebeurt er nu eigenlijk? Nou, in dit boek lezen we, eigenlijk ook uniek in de Bijbel, dat Satan, we weten niet of Satan dit zelf is, er staat de Satan, anders staat er eigenlijk in de Bijbel Satan, zonder dat lidwoord. Dus het kan zijn dat machten afgevaardigden van Satan zijn, maar het is het rijk der duisternis, dat in de aanwezigheid van God komt. En God vraagt Wat heb je gedaan? Waar kom je vandaan? En dan zeggen ze, we zijn over de aarde geweest. We hebben de aarde doorkruist. Want Satan is de overste van deze wereld. En dan zegt de Heere God, heb je naar Job gekeken? En dan zeggen ze, ja, die hebben wij gezien, ja. Heb je gezien wie hij is? Hoe bijzonder hij is? Dan zeggen ze, ja, we hebben dat gezien. Maar goh, we zijn daar niet van onder de indruk. Want ja. Die man heeft alles. En het is logisch dat hij u dient. Ah, zegt God. En zegt Satan, ik heb een laboratorium. Ik heb een ruimte. Mag ik Job, mag ik testen op Job uitoefenen? Mag ik hem in het laboratorium van mij, mag ik hem daar testen laten ondergaan? Om deze vraag naar boven te krijgen. Waarom dient Job God? Dat is de vraag. Waarom dient God Job? Nou, voor God is dit zo'n onvoorstelbare belangrijke vraag, dat hij toestemming heeft. En voor Satan is dit zo'n onvoorstelbare belangrijke vraag, dat hij alles op alles zet om zijn gelijk te halen. De grote vraag die in het boek Job is, waarom dient Job God? Nou, Satan zegt dit, Satan zegt, ik wil achterhalen of God niet corrupt is. Want Job dient God omdat God hem eerst een cadeau heeft gegeven. Job die dient God omdat God hem voorspoed geeft, kinderen geeft, rijkdom geeft, aanzien geeft. God koopt mensen om. En omdat hij dat geeft, daarom dient Job God. Job heeft een angstmotief. Als ik God niet dien, dan neemt hij mij iets af. En daarom dient Job God. Dat zegt Satan. En Satan wil aantonen dat geloof niet door iets anders ontstaat dan door een egoïstisch motief in het leven van een mens. We zijn in nood en we gaan bij de Vader op schoot. En we worden vertroeteld. En God zegt tegen Satan, beproeft het. Bekijkt het. Daarmee zegt God natuurlijk, ik heb er vertrouwen in. Dat is natuurlijk indrukwekkend. Maar de uitslag is nog niet zeker. En Satan zegt, ik ben er zeker van. Job gaat knappen. Job gaat u vervloeken. Job gaat zeggen tegen u, amai God, als het dit is, dan wil ik u niet dienen. Zo'n God wil ik niet dienen. Satan denkt dat. En God geeft dus toestemming aan Satan. Job verliest alles. Job verliest zijn bezit. Job verliest zijn waarde. Zijn hoogstaande waarde. Hij woonde in een paleis. En zit nu op een vuilnisbelt. Heel zijn lichaam vol met zweren. En Job, ja, er staat in hoofdstuk 1 zo prachtig. In dit alles zondigde Job niet en schreef Goden niets ongerijms toe. Of op een andere plaats, in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Daar zitten ontwikkelingen in. Eerst staat er, in dit alles zondigde Job niet en schreef Goden niets ongerijms toe. En dan staat er die prachtige zin, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. En dan daarna staat er, in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Er is een ontwikkeling in. Job gaat door een verschrikkelijk dal. In hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 vinden we een prachtige Job, vol van kracht en aanvaardt het lijden. Maar dan in hoofdstuk 3 vervloekt hij zijn geboorte en zegt hij, was ik maar in de schoot van mijn moeder gestorven, dan had ik dit allemaal niet meegemaakt. Want Job komt niet alleen maar lichamelijk, niet alleen maar wat zijn bezit, maar ook mentaal in dat laboratorium. En alle vragen tot in het diepste van het diepste worden beproefd. En er wordt gevraagd, wat is de uitkomst? Gaat Job knappen? Gaat die God vervloeken? Gaat die zeggen, zo'n God wil ik niet dienen. Ik wil geen God die soeverein is. Ik wil geen God die een plan uitwerkt wat ik niet begrijp. Ik wil geen God die ik moet volgen, maar ik wil een God die mij moet volgen. Ik wil geen God die groter is in zijn gedachten dan mijn gedachten. Daaraan gaat onze wereld kapot. Aan deze zaken. De kerken lopen leeg. Omdat er duizenden deze proef niet hebben doorstaan. En de mensen op de straat zeggen, zo'n God die dit toelaat, die dien ik niet. En ze vragen zich niet af wat er aan de gang is. En wat er is geweest. En wat voor zonden er allemaal liggen. En hoe het volk afdwaalt van de Heere God. God wordt niet serieus genomen. Maar hier, in dit laboratorium van Satan. Satan kan niet anders. Hij moet God indrukwekkend serieus nemen. En hij probeert God te knappen. Maar Job knapt niet. Nee. Job knapt niet. Job gaat door een geweldig moeilijk dal. Job houdt staande dat hij onschuldig is. Job houdt staande dat Gods karakter niet een karakter is van wraak nemen. Job houdt staande dat God genadig is. En hij snapt er niets van. En het is heel opvallend dat als je het boek Job doorleest, dan komt Satan in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 voor en verder in het boek niet. Geen één keer. Misschien één keer bij een van die vrienden die een droom krijgt. Een droom, een hele vrome droom om Job te pakken. Misschien is dat geïnspireerd door Satan. Maar verder komt Satan niet voor. Job is in gevecht met God. Job spreekt met God. Job spreekt niet over God. Job spreekt met God. En Job zegt God, wat is er aan de hand? Job zegt tegen God, was er maar een scheidsrechter. Hoofdstuk 9. Een scheidsrechter tussen ons. Ik wil een scheidsrechter, Heere God. Ik weet dat u geen mens bent die op mijn niveau zit. U bent veel groter dan ik. Ik kan u niet beoordelen. Maar er wordt mij gezegd door mijn vrienden dat ik corrupt ben. En dat ik u dien, omdat u alles aan mij schonk. Was er maar een scheidsrechter tussen ons. En dan zegt hij dat zo indrukwekkend. Die zijn hand op u kan leggen. En zijn hand op mij kan leggen. Was er maar een scheidsrechter onder ons. En Job, hij knapt niet. En wat zegt dat ons nu? Ja, mensen die geloven. Mensen die echt geloven, geloven niet omdat God hun iets geeft. Mensen die geloven omdat ze een openbaring, een relatie met God hebben. En omdat God in die relatie de leiding heeft. En dan kan het diep gaan, dan kan het alles onder je voeten weggemaaid worden. Maar God houdt je vast. Mensen geloven omdat God in een leven van een mens hem tot de bestemming heeft gebracht. Tot het diepste heeft gebracht waar hij hoort te zijn. Tot zijn eeuwige bestemming heeft gebracht. En dat God vasthoudt wat hij heeft geschonken. Ja. En Job wist dat. Satan in zijn laboratorium heeft Job zo diep gebracht dat God totaal verborgen is in Job zijn leven. Zichtbaar verborgen. Hij kan geen ding meer aanwijzen waarin blijkt dat God bestaat en dat God voor hem zorgt. In absolute eenzaamheid is hij gekomen. Helemaal alleen. En toch houdt hij God vast. Omdat God hem vasthoudt. Oh, dat is geweldig. Dat is geweldig. Ons geloof hangt niet af van ons. Hangt van hem af. En Satan is razend. Gegarandeerd. Die is razend. Satan weet. Mensen die echt geloven. Vinden de gever belangrijker dan de gave van de gever. En mensen die schijn geloven, vinden de gave van de gever belangrijker dan de gever. Mensen die schijngelovigen zijn, maken een God naar hun beeld. Mensen die echt gelovig zijn, heeft God geschapen naar zijn beeld. En dit boek Job toont ons dat. In het laboratorium van Satan, de grootste macht op aarde, naast God of na God, hij is natuurlijk oneindig minder dan God, krijgt alle macht over Job. En het blijkt dat al de proeven die Satan op Job loslaat, Job niet breekt, omdat God groter is en zijn werk zal voltooien. Satan is natuurlijk hierdoor alle troeven kwijt. Alle troeven kwijt. Even daarna zit Abraham. Hij is 99. En dan komt God bij hem. En hij zegt, God, ik ben de Almachtige. Hoofdstuk 17, Genesis 17. En dan zegt God, volgend jaar zul je een zoon hebben. En Abraham zegt, Heere God, ga eens naar een gynaecoloog toe. Gaat niet. Maar God zegt, ik ben de Almachtige. En ja, en Abraham kreeg een zoon van zijn vrouw Sarai. En toen Isaac betekent lachen. Lachen. Alles wat God doet in de wereld, zal de wereld om lachen. Ja. Alles wat God doet in de wereld, zal de wereld om lachen. Jacob, in Pniel, vecht hij, wordt zijn heup geslagen. En dan krijgt hij een andere naam, Israël. God is met je. Maar Israël is voortgekomen uit Isaac. En zal altijd belachelijk zijn. Voor de wereld zal er altijd om gelachen worden. Altijd. Belachelijk. Als je gelooft, zeg je nee. Wij lachen omdat dit is Gods bestemming. Dit is God. Wij lachen van vreugde. De wereld lacht dat uit. Belachelijk. En toen hij 30 was, kwam God bij Abraham. Hij zegt, Abraham, leg die enige zoon eens op het altaar. Wat? Het op het altaar leggen? Maar God, u heeft mij die gegeven toen ik 100 jaar was. Toen mijn vrouw 90 was. Het is een wonder dat u mij dat gaf. En nu zegt u dat ik hem op het altaar moet leggen en moet doden. Ja, zegt God. Ik wil kijken of je mijn gave hoger acht dan de gever. En Abraham legt zijn zoon op het altaar. En zo indrukwekkend, Isaac gaat op het altaar liggen. Waarom? Nou, Abraham wist, zegt de Hebreeën schrijver, dat God doden kon opwekken. Hij begreep er niets van. En Isaac wist, mijn vader is bijzonder. Mijn vader wordt geleid door God. En wat hij doet, is goed. Wat een verhouding hè, tussen Isaac en zijn vader. Het is altijd het voorbeeld geweest in mijn leven. Om vader te zijn. Kan ik zoiets vragen aan mijn kinderen? Zullen ze mij geloven? Of zullen ze zeggen, vader is zot geweest. Heeft wel meer zot gedaan. Hebt hij weer zo'n kuur? Maar Abraham, die had een openbaring, een relatie met God. En die wist dat dezelfde test die Satan met Job deed, die test wordt ook in Abraham's leven gedaan. En die test is erg belangrijk. Het is het belangrijkste wat er bestaat. Duizenden jaren later heeft Satan opnieuw een poging gedaan om de mooiste, de allerbekwaamste, de heerlijkste, de man die doden heeft opgewekt, de man die die zieken heeft genezen, de man die melaatse heeft gereinigd, om die te doden. En Satan wist het al, dat hij zou verliezen. Toen heeft hij gezocht naar echte goedheid. Bestaat er echte goedheid? Die van alle materiële en giften los is. Is God echt intens goed? En Jezus, hij was aan het kruis. En hij zit in het laboratorium. Laboratorium van alle mensen die door Satan zijn opgehitst. Kruisigt hem, kruisigt hem. Onschuldig. Hij wordt berecht door Pilatus. Een van de grootste criminelen uit zijn tijd. Een man die allemaal bijbedoelingen had om een grote naam te maken en bij Nero in een goed blaadje te komen. Die niets en ook niets met waarheid had. Niets. Een en al leugen. Farizeeën en schriftgeleerden die de levende rivier van God, van de openbaring die we hebben in de schriften, hebben laten bevroren worden tot een klomp ijs. Waar ze zelf over kunnen schaatsen. Maar niet kunnen ervaren dat Jezus over het water loopt en wonderen doet. Hebben alles zelf in de hand. En allen die de warmte van Gods geest hebben doden. En Jezus, hij hangt daar. Alles is tegen hem. Zijn vrienden zijn gevlucht. Een van zijn vrienden heeft hem verraden. En alle vromen uit de tempel tonen wie ze zijn. Kruisigt hem. Vol leugen en bedrog. Omdat ze de tempel beschermen. Tegen de levende God. Die daar niet in mag komen. En hij wist het. Zou hij knappen? Zou er echte goedheid zijn? Is er echte in het karakter van God? Goedheid, liefde? Of is dat toch voorwaardelijk? En Jezus knapte niet. Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Ons universum is gered. Omdat er in God een absolute goedheid is. De wereld heeft toekomst. Omdat er mensen zijn geweest door de eeuwen heen. Die de weg van Job zijn gegaan. En getoond hebben, geraakt te zijn door het evangelie. En niets kan hun daarvan afhouden. Ik was van de week, en daar wil ik mee eindigen, in Genk. Ik had daar een gesprek met een jonge vrouw in een rolstoel. Ze had een spierziekte. En ze was 1,5 jaar geleden tot geloof gekomen. En ze straalde. En ze vertelde haar geloofsgeschiedenis. Italiaanse. En ze zegt, ja, eigenlijk is er nooit iemand bij me geweest. Ik ben tot geloof gekomen zonder mensen, zei ze. Dat is niet helemaal waar, want de internet zit er wel tussen. Maar zij vertelde, mijn ouders gingen elke occulte beurs af om genezing voor mij te vinden. En ik ben in alle occulte beurzen geweest. Ik heb alle sessies meegemaakt. Ze zegt, en mijn situatie werd niet verbeterd, alleen ik kwam innerlijk in nood. En ik zocht naar vrede. En toen zei ze dit, ze zegt, in een van de sessies van mediteren waren we met z'n zessen. En we werden geïnstrueerd hoe we ons moesten gedragen. En wat we moesten denken, ons verstand op nul moeten zetten. En we moesten aan een grote oceaan denken dat we daar middenop waren. En aan water, kabbelend water. En dan moesten we vertellen wat we zagen op een gegeven moment. Ze zegt, en ik was aan de beurt. Ze zegt, en ik wist niet wat ik meemaakte. Ze zegt, ik wilde gaan praten en ineens was daar Jezus bij me, zegt ze. En die zei tegen mij, volg mij. Ze zegt, Jezus kwam bij me, zegt ze. In dat beeld en die zei, volg mij. Ze zegt, en ik was zo gezegend. Zo, maar ik snapte er niets van. Ze zegt, dan ben ik gaan zoeken op internet. Ik heb preken beluisterd, zegt ze. Ze zegt, en toen heb ik iemand gebeld in de kerk of ik gedoopt mocht worden. Ze zegt, en dan ben ik een half jaar geleden gedoopt. Een paar mensen hebben mij, want ze zit in een rolstoel, in het water gedragen. En ik ben gedoopt, zegt ze. En toen zei ze dit. Ze zegt, Wout, niemand zal mij ooit daarvan af kunnen halen. Want ik heb hem gezien. Dit is het. Relatie, dat is de kern van christen zijn. Relaties. Niet bezit. Niet iets anders. Een relatie. Hem gezien hebben. Wedergeboren zijn. Nieuw geworden zijn. Daar gaat het om, daar gaat het om. En niets kan je daarvan afhalen. Want de erfenis die je dan krijgt, wordt in de hemelen, in zijn kracht, door zijn kracht bewaard. Wat hij begon, zal nooit eindigen. Wat een gezegende boodschap van het boek Job. Zo, als u dan straks in de hemel komt, gaat u Job bedanken voor zijn lijden. En dat hij in het laboratorium van Satan dit heeft mogen aantonen. God is goed. Niet corrupt. Hij vraagt niet een mens bij hem te komen en hem dan te overweldigen met allerlei rijkdom. Hij noemt armen, hij laat armen arm. Hij laat zieken soms ziek. Maar hij geeft je een innerlijke relatie. Waardoor je door de diepste diepte heen troost kan vinden ten alle tijden. En soms, zoals Job, weten we niet waar we het moeten zoeken. Is ons verstand te klein om iets te begrijpen. Maar één ding houden we vast. Waar zullen we heen gaan? Hij heeft woorden van eeuwig leven. Aan het kruis toont God zijn karakter. Eeuwige onveranderlijke goedheid. Dat is zijn doel. En ik wens je veel zegen daarmee. Amen. Vader, we danken u voor deze geweldige boodschap. We willen u zo eren daarvoor. Wat een rust. Ook als er zoveel dingen in ons leven komen die wij niet begrijpen. Als we iets verliezen wat dierbaar is. Als we ons werk niet kunnen volbrengen. Omdat we in de knoei raken. De strijd waarin we komen. Maar gij houdt ons vast. Gij zij diegene die ons tot onze bestemming brengt. Door de diepte heen. Ook al is het ons te groot. Gij zijt altijd groter. En we willen met Job, Heer, zo graag die woorden nazeggen die hij aan het einde zegt, Heer. Zo indrukwekkend. Ik weet dat gij alles vermoogt en dat geen uwer plannen worden verijdeld. Wie is het toch die het raadsbesluit ontsluiert zonder verstand? Daarom ik verkondigde zonder inzicht dingen mij te wonderbaar die ik niet begreep. Hoor nu en ik zal spreken. Ik wil u ondervragen, opdat gij mij onderricht. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwt, daarom herroep ik en doe boete in stof en as.